Thanks. Sound good? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zal de Heere loven van ganser harte, met heel mijn hart. Laten we het zingen met de dichter van Psalm 111, vers 1 en vers 6. Ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En naar de samenvatting daarvan zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in die poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, de eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, uw naam zij geloofd en geprezen. Uw hemelse Vader, die omgezien hebt naar een wereld in zonde en schuld. Heere, wij belijden hoe ver wij bij u vandaan zijn gegaan. Hoe goed het was in die wereld die u ons schonk, in den beginne, waar alles volmaakt was, waar we volmaakte kennis van u hadden, en waar gerechtigheid was ook in ons, en heiligheid, geschapen naar uw beeld. Heer, wij belijden u, Wij zijn bij u weggegaan. En sindsdien, vanuit onszelf, kunnen wij geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. Heere, wat bent u goed, dat u nochtans omgezien hebt naar die wereld in zonde en schuld, door uw wetten te geven, uw heilige wetten. U gaf aan Jacob, aan Israël uw wetten en deed hen op uw woorden letten. Heer, hoe bijzonder dat wij nu mogen weten wat uw heilige wil is en wat u niet wil, om in uw weg te mogen gaan. En Heere, dan weten we het. Die wet, die heeft toch de bedoeling om ons uit te drijven naar u toe. Opdat we met al onze verlorenheid en met heel dat zondige bestaan bij u terechtkomen en daar vergeving ontvangen en verlossing. En mogen delen in uw heilswerk. Heer, heb dank dat u in die weg uw wet inschrijft in onze harten. Om die wet lief te krijgen en die te doen uit dankbaarheid, omdat u het zo waard bent. Heer, wat is dat groot, om zo in uw weg te gaan en uw zegen te ontvangen, op weg naar uw toekomst. En Heere Christus, wij danken u dat u die wet volmaakt hebt gehouden. Wij kunnen het niet. U vraagt het van ons, maar wij zijn zondaars en wij doen zonde. Heer, heb dank dat u een plaats vervangend hebt voorgeleefd. Wat een genade, wat wij nooit zouden kunnen, dat u dat hebt gedaan. Doe ons allen daarin delen. Heer, wij danken u dat we hier in uw huis mogen zijn, waar uw genade verkondigd wordt, waar eeuwig leven verkondigd wordt, waar u, Christus Jezus, centraal gesteld wordt als degene die de zonde hebt overwonnen, de vloek aan het kruis hebt gebracht en het vloek houdt. Degene die het graf en de dood en de hel bent ingegaan, plaatsvervangend voor heel uw kerk, uw bruidskerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Wat een evangelie. En Heer, als we ons hart en ons leven daar nog voor hebben toegesloten, u klopt en u roept ook vanmorgen of we open mogen doen, opdat u kunt binnenkomen en daar uw huis kunt bereiden om daar te wonen, daar te werken en daar alles nieuw te maken om van binnenuit ons te besturen, opdat we u steeds meer lief gaan krijgen. Heere, doe het en mag het woord van vanmorgen ook daaraan bijdragen. Wij bidden, maak alles wel in deze dienst. In het spreken, wat zijn we daarin van u afhankelijk. Heere, geef woorden om te spreken, woorden ook die lieflijk zijn en harten treffen. Maar het kan ook nodig zijn dat het schurende woorden zijn. Dat we ons op onze plek gezet worden. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Hier, ontdek ons er dan maar aan. Ontmasker ons dan maar. Hier, we bidden, mag er ook troost in zitten. Wat kunnen we troost nodig hebben? Wat kan het moeilijk zijn in het leven? U weet ervan. Ach, Heere, daal laag af. En geef dat die woorden gesproken mogen worden die een ieder nodig heeft. Ook onze jonge mensen. Heer, geeft dat ze niet overmand worden door slaap of door andere dingen die hun gedachten zo bezighouden. En dat kan ook als we ouder zijn. Maar geeft dat we, ja, getrokken worden naar u toe. En u mogen overhouden. En dat we iets van u hier in dit kerkgebouw mogen opmerken. Dat u hier werkt, dat u hier bent, met uw liefde, met uw genade, om eruit te delen. Heere, doe het. We bidden voor het bestuur. We bidden voor de organist, voor de koster. Heer, we bidden voor degene die de techniek bedient. We bidden voor de kinderen in de crèche en degene die daar leiding aan geven. Wilt u ook heel jong in die harten werken? Heer, en zo denken we aan uw gemeente thuis. Misschien wel zo graag opgegaan met de gemeente. Maar toch, nochtans, we danken dat de techniek daarin ook zo tegemoet komt om zo toch deze dienst te mogen volgen. Wilt u ook dan daar uw zegen gebieden? Vergeef genadig al het zondige. En wilt u ons van boven bedienen? Dat bidden we om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, vers 21 tot en met 38. Lucas 22, vanaf vers 21 tot en met 38. We beginnen te lezen ergens halverwege de paasmaaltijd. Maar zie, de hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkaar te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zei tot hen, de koningen de volken heersen over hen en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Maar gij niet al zo. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verorden u het koninkrijk gelijk mijn vader dat mij verordend heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te zift als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gij, als geen zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zei tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zei tot hen, toen ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook aan iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zei dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen, een reistas. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit het wel geschreven is. In mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die over mij geschreven zijn, hebben een einde, een einddoel. En ze zeiden, Heer, zie, hier, twee zwaarden. En hij zei tot hen, het is genoeg. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. De schriftlezing. We willen in de preek vanmorgen vooral stilstaan bij die laatste vier versen vanaf vers 35 tot en met 38 van Lucas 22. Ik lees ze nog één keer met u. En hij, Jezus, zei tot hen, toen ik u uitzond, zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook aan iets ontbroken. En ze zeiden, aan niets. Hij zei tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het wel geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die over mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie, hier twee zwaarden. En hij zei tot hen, het is genoeg. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek twee zwaarden op de avondmaalstafel. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen. En ook onze gaven geven. Onze gaven worden nu van u gevraagd. Eerste collecte voor algemene doeleinden. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente al hier. En dan deel ik u nog mee dat de diensten voor zondag 30 maart als volgt zijn. 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal. En om 6:30 s'avonds dominee M.B. van de Akker uit Nieuwekerk aan de IJssel. En dan deel ik u ook nog met dankbaarheid mee dat zondag 6 april in de avonddienst in de Grote Kerk al hier de volgende gemeenteleden belijdenis des geloofs hopen af te leggen. Martine Johanna, oftewel Martine Verburg, Westvlisterdijk 6 hier in Haastrecht. Jacqueline Johanna, oftewel Hanna van Werkhoven, Achterwillenseweg 126 in Gouda. En Johannes Leonardus Abraham, oftewel Joram van Zijl, Landluststraat 104 in Gouda. Laten we als gemeente met deze jonge mensen meeleven en hen opdragen aan de Heere in onze gebeden. En voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Als voorbereiding op de preek zingen we dan Psalm 44, vers 2, vers 12 en vers 14. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. 44, 2, 12 en 14. aangemeten naar de psalm, naar de preek, zingen we uit psalm 56, vers 2 en vers 5. Gemeente, jongens en meisjes, zie het voor je. Wordt avondmaal bediend en het is stil, ontzag en ineens zijn er twee deelnemers die halen zomaar uit hun zak, uit hun binnenste, ergens onder hun kleed vandaan, onder een trui of zo, een zwaard en die leggen dat op de avondmaalstafel. Het zou wel een heel pijnlijk moment zijn. Kun je toch niet voorstellen? En je kunt het je al helemaal niet voorstellen aan het avondmaal dat de Heer Jezus zelf bedient. Daar in die bovenzaal in Jeruzalem, die Pesachmaaltijd, die paasmaaltijd, die hij dan meteen ook een ander karakter geeft, die hij een andere inhoud geeft. En dan deelt hij ook dat brood uit en dan betrekt hij dat op zijn lichaam, dat voor jullie gebroken wordt. En dan deelt hij die beker ook uit en dan wijst hij op zijn bloed, hè, weer op zichzelf, zijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt en doet. Dat allemaal tot mijn gedachtenis. Door de Heer Jezus zelf bediend worden. Aan zijn avondmaal zitten. Hoe bijzonder de gastheer met een hoofdletter. En hem dan te mogen zien zoals daar gebeurde. In die bovenzaal van aangezicht tot aangezicht. En erachter te komen dat heel dit lijden en dat sterven. Waar hij op wijst, dat de bedoeling is dat jij u daarin ook zou delen. Hoe bijzonder. Wat hebben die discipelen een voorrecht gehad? Hè? Soms zou je denken, ja, had ik daar ook maar aangezeten. Dan had ik het gewoon live kunnen meemaken. Zulke momenten, onvergetelijk. Alleen de diepte ervan en de inhoud ervan, ze snapten het helemaal niet echt. En dat moet Jezus ook heel eenzaam gemaakt hebben. Want ze hebben nog steeds het idee, deze Jezus is een Messias die voor onze Romeinen het land gaat uitjagen en die willen we bij ons houden en die blijft bij ons. Hij is voor ons een soort vrijheidsstrijder die net als Judas de Maccabeer met het zwaard er misschien wel op uit gaat trekken om die vijand te verdrijven. En ze denken geen Messias te volgen die lijdt en die naar het kruis gaat en die naar het graf gaat en die de Godverlatenheid ingaat. Dat niet. Zo'n Messias niet. Ja, ik snap dat Jezus zich te midden van dat gezelschap, terwijl hij zo er naar uitgekeken had om dat avondmaal te vieren met zijn discipelen, dat hij zich toch heel eenzaam gevoeld moet hebben. Maar, behalve dat, gebeuren er aan dit avondmaal nog vier dingen die eigenlijk heel pijnlijk zijn. Het eerste, dat vindt al plaats in vers 21, waar een van de deelnemers ontmaskerd wordt als verrader. Het zou je maar gebeuren, je moet je voorstellen, avondmaal wordt bediend en meteen bij de eerste tafel stel dat ik het brood zou uitdelen en de beker zou laten rondgaan en dan voordat we een stukje uit de Bijbel lezen en gaan zingen, dat ik dan zou zeggen, één van degenen die hier aan zit is een hypocriet. En die eet en die drinkt zichzelf een oordeel. Ja, dan is de zegen van het avondmaal voor anderen denk ik ook echt wel weg. En dan dat tweede, vers 24. een hele pijnlijke discussie aan de avondmaalstafel, want Jezus gaat die Pesachmaaltijd omzetten in een avondmaal. En dan gaat de discussie erover wie van ons is het belangrijkste. Nou, je zult toch aan het avondmaal daaraan denken. Van wie van ons is nou eigenlijk hier de belangrijkste? Alsof het daar om gaat. Het is gewoon niet voor te stellen. Prachtig hoe Jezus dan op zichzelf wijst als degene die dient. En ook zelf het voorbeeld heeft gegeven door eerst de allernederigste plaats in te nemen. Namelijk om de voeten te wassen van zijn leerlingen. De nederigste plaats. Zo diep wilde hij in het menselijke vlees getrokken worden. Ik vind het helemaal bijzonder dat hij na dit pijnlijke incident voor zijn discipelen toch het koninkrijk der hemelen bestemt. En dan zegt hij het ook om daar te eten en te drinken met mij aan mijn tafel. Maar alsof die twee pijnlijke incidenten eigenlijk nog niet genoeg zijn, komt er nog een derde. Dan is dat Petrus. Die even te kennen geeft. En Petrus, ja, haantje de voorste. Die heel snel zijn mond opendeed. En die dan zegt, ja, maar heer, u gaat niet de dood in. Wel, nee. Ik ben bereid. Met u, als het dan niet anders kan, de dood in te gaan en de gevangenis in te gaan. Maar ik kom voor u op. U kunt op mij aan. En dan wordt hij ontmaskerd. 3 maal. Zul je me vannacht verloochenen. 3 maal zul je zeggen dat je mij niet kent. En alsof dat nog niet genoeg is, dan ja, dat 4e incident van die 2 zwaarden. En eens liggen er 2 zwaarden op de avondmaalstafel. Wat een tumult. Maar het mag duidelijk zijn dat die 2 zwaarden niet zomaar kwamen. Jezus had hun namelijk een vraag gesteld of het hun vroeger, en daar verwijst Lucas 9 naar. In Lucas 9 verwijst Jezus ernaar dat ze een keer werden uitgezonden om te preken in de regio en daar ook wonderen te verrichten. En toen had hij erbij gezegd, ja, maar dan moet je geen portemonnee meenemen. En nog geen proviantas, geen voorraadtas, want ik zorg voor jullie. En jullie hoeven ook geen extra sandalen mee te nemen. Nee, als een moeder zorg ik voor jullie als mijn kinderen. En wat lezen we dan? Het is voor hen toen een fantastische tijd geweest. En ze werden overal enthousiast ontvangen en mochten ook zomaar mee eten met de mensen. Ze hadden helemaal geen reistas nodig of zo. De Heere zorgde iedere dag weer. En dan moeten de discipelen het eerlijk toegeven. Ja, het heeft ons toen aan niks ontbroken. En hoe kwam dat nou? Wat denk je nou? Waarom zou het hen nou aan niks ontbroken hebben? Wel, omdat ze in de weg van de Heere gingen. Hij had gezegd, ja, jullie moeten erop uittrekken, jullie moeten gaan preken, jullie moeten wonderen gaan doen. Nou, ze deden het. En dan zorgt hij. Als je in de weg van de Heere gaat. En als we nou niet in zijn weg gaan, wat dan? Nou, dan denk ik even aan die ene jongen uit dat gezin die dat niet deed. Lucas 15. Die verloren zoon. Die gaat erop uit en niet in de weg van de Heere. Nee, de brede weg. De weg van de wereld. De weg van de zonde. En dan staat er. En in Lucas, hier in onze tekst, wordt precies hetzelfde woord gebruikt als in Lucas 15 bij de verloren zoon. Dan staat er bij die verloren zoon niet dat het hem aan niets heeft ontbroken, zoals de discipelen toen ze erop uitgezonden werden. Nee, dat het die verloren zoon aan alles heeft ontbroken. Hij begon gebrek te lijden. En dan komt hij erachter. Ik moet terug naar huis. Psalm 23 bezingt het ook, hè? Waar we de goede herder volgen, waar we in zijn weg gaan. Daar zal het ons aan niets ontbreken. Gemeente, letten we weer even op ons tekstgedeelte, vers 36. begint Jezus weer te spreken en te midden van alles wat hem te wachten staat, bekommert hij zich eigenlijk helemaal niet over zichzelf. Dat vind ik nou zo bijzonder, hij gaat die nacht gewoon gevangen genomen worden, meegesleurd worden om aan een kruis, de dood, in te gaan. Hij weet het. En wat doet hij dan in die donkere nacht zonder met zichzelf bezig te zijn? Dan bekommert hij zich om zijn leerlingen en dan gaat hij zijn leerlingen toerusten. En het is ook prachtig hoe Jezus dan probeert zich te verplaatsen in hun denktrand. Dat is zo belangrijk. Willen wij iemand overtuigen van de verkeerde weg die hij gaat, dan moeten we ook altijd proberen ons te verplaatsen in die persoon. Waarom gaat die persoon die verkeerde weg? Wat zit daarachter? En dat doet Jezus ook. Hij probeert zich er helemaal in te verplaatsen. En ze gaan ervan uit dat het altijd zo zal blijven zoals het was. Altijd Jezus bij hen. En als het erop aankomt, dan zijn zij er ook nog. En zij zullen voor hem strijden. En dan probeert hij hen heel fijntjes op een andere golflengte te brengen. En Calvijn, die wijst er dan op van, ja, wat moet er gebeuren met deze discipelen? Die moeten eigenlijk als soort kinderen, vanuit hun naïviteit, die het allemaal nog niet begrijpen, geleid worden naar de volwassenheid, zodat ze het wel gaan begrijpen en zodat ze op eigen benen kunnen staan. Jezus gaat wegvallen en dan komt het erop aan dat ze voor zichzelf gaan zorgen. En daarom die woorden maar nu. Dat zijn twee hele belangrijke woorden in dit tekstgedeelte van, ja, maar zo was het. Ik zorgde voor jullie. Jullie volgden mij. Maar nu komt er een andere tijd. En nu moeten jullie voor jezelf gaan zorgen. En jullie moeten zelf verantwoordelijkheid gaan dragen. En je kunt niet automatisch maar op mij terugvallen als degene die fysiek aanwezig is. Nee, trek er zelf op uit. En misschien ook wel mooi voor de belijdeniskategezanten. Als ik even aan jullie denk. Jullie ouders waren op een of andere manier toch verantwoordelijk ook. Jullie geestelijke opvoeding en geestelijke volwassenwording. Daar hebben ze ook volop ja op gezegd bij de doop. Maar straks als je dat ja-woord zelf overneemt. Ja, maar dan komt er ook een heel. Ja, dan komt die verantwoordelijkheid ook op jezelf te liggen. Echt in de weg van de Here te gaan. Laat je ja-woord nooit goedkoop zijn. Wat je belooft, vooral ten opzichte van de Here, is eigenlijk een eed. Want je doet het voor het aangezicht van de Here en dat staat gelijk aan een eed die je in dat opzicht aflegt. Bovendien had Jezus er toch ook met hen over gesproken. Dat de herder geslagen zou worden en de schapen verstrooid zouden worden. Ze wisten wat hem te wachten stond. En hij had gewoon de woorden ook van de profeet Zacharia aangehaald. Als je een schaap bent van de herder. En de herder wordt gedood. Door de wolven. Ja, dan moet je jezelf toch wel kunnen verdedigen als schaap. Ja, als schaap ben je natuurlijk ook wel weerloos. En ze zullen worden uitgezonden als schapen onder de wolven. En in de derde plaats, vers 37, zegt de Heer Jezus, ja, ik ben met de wettelozen, de misdadigers, onder de misdadigers gerekend. En ik ben met hen op één hoop gegooid. En wat mij overkomt, dat zal ook mijn volgelingen overkomen. Dat zal ook jullie overkomen. Ik vind het prachtig hoe in dit gedeelte ook de stem van Jesaja uit dat 53ste hoofdstuk meespreekt over de lijdende knecht des Heren. Hoe ze met hem zullen omgaan. Prachtig. Dat Jesaja 53, ik kan er niet genoeg op hameren. Dat is zo'n centraal hoofdstuk in de Bijbel. Een van de allerbelangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel. Ze hebben hem als misdadiger behandeld En zo is hij zijn volgelingen voorop gegaan in de weg van het lijden. En dat lijden was niet zomaar, maar dat lijden was plaatsvervangend lijden. En hij wilde in onze plaats daar staan. En daar hangen. Precies daar waar het oordeel van God, de toren van God zou neerregenen. Daar wilde die precies hangen. Daar wilde die staan. Om het op te vangen, plaatsvervangend, voor al zijn kinderen, opdat wij niet eeuwig veroordeeld zouden worden. Hij de straf die onze vrede brengt, ik voor u, dat u anders eeuwige dood zou moeten sterven. En dat bijzondere Jesaja 53, zo profetisch, dat gaat hier werkelijkheid worden, dat gaat hier gebeuren. De ongerechtigheden van de zondaar, Jesaja had het gezegd, die zullen op hem gaan neerkomen, ze zullen gewoon op hem aankomen. En gewoon hem bedelven. Hij wordt er onder bedolven. En hij wordt gemaakt tot zondaar. Tot de grootste zondaar die je je kunt voorstellen. En hij gaat zelf die straf wegdragen. Gemeente, zo heeft heel de weg die Jezus moest gaan een hoger doel. En daar eindigt vers 37 ook mee. In de Statenvertaling staat het woord einde. Het heeft een einde. Ja, het heeft een doel. Het heeft een einddoel. Het was voorzegd en het moet in vervulling gaan. En vanuit dat heilige moeten gaat het ook volbracht worden. Gemeente, het is wat. Jezus die ook God was, door God verlaten. Wij kunnen dat niet voorstellen. Luther kreeg het ook niet klein. En hij zat er maar over te denken en hij wist er helemaal geen raad mee. Nou, weet u het? Het is toch niet voor te stellen. Je hangt tussen hemel en aarde. Ze hebben je kleding afgerukt. En je hangt daar in de brandende zon. Een huid. Die zon helemaal niet gewend was. En je hangt daar helemaal te verbranden. En je lijdt dorst. En vreselijke pijnen. En dan, helemaal omringd door de duisternis van de vorst der duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet voor te stellen. En dan toch, gewillig te buigen onder de slaande hand van de Vader. Gemeente, weet u wat zo bijzonder is? Dat Jezus, heel bewust, omdat hij het wilde, gewillig afboog van het vaderhuis en van het vaderhart, en dat hij zich dan helemaal neerbuigt naar zondaren, om er voor hen te zijn, juist als zijn vader hem verlaat, om zo plaatsvervangend de dood in te gaan. Een eenzame weg, o zeker. Geen wonder dat die waarom-vraag klinkt. Hoe kan het, vader? Ik ben toch uw kind. Waarom? Waarom? Gemeente, in zijn gehoorzaamheid tot het einde toe, heeft hij steeds dat einddoel voor ogen gehad. Dat moest gebeuren, zijn overwinning op Satan, op dood, op graf, op de hel. En Kolbrugge zegt zo mooi dat hij zich er doorheen geloofd heeft. Dat het was een gehoorzaamheid. Dat wilde hij ook. Maar het was vooral zijn geloof wat hem er doorheen heeft getrokken. Gemeente, de weg die Jezus ging was een heilig moeten. Omdat er geen andere weg was om ons zalig te maken. En hij ging die weg in volmaakt geloof en volmaakte gehoorzaamheid. Maar die diepe weg die Jezus moest gaan, die zal op de een of andere manier zijn volgelingen ook treffen. Want een slaaf is niet meer dan zijn meester, het hoort er nu eenmaal bij. Gemeente, als ik aan onze tijd denk, dan is de oproep van Jezus ook wel heel actueel voor onze tijd. Nog niet zo lang geleden konden wij behoorlijk leunen op bepaalde voorrechten in onze samenleving, wat de kerk betrof en zo. En ja, de hervormde kerk was toch de staatskerk en de koningen of de koningin behoorden daarbij. En ja, het koningshuis en ja, dat. Maar zo is het niet meer. Tijden veranderen. Er is vooral de laatste decennia behoorlijk aan beknabbeld, opbeknabbeld. En vooral ook sinds coronatijd is de secularisatie in een stroomversnelling geraakt. Denk even aan Amsterdam. Tientallen kerken hebben recent een brief geschreven aan burgemeester Halsema van ja, maar we staan zo op de tocht en we hebben helemaal geen plek en de burgerlijke overheid doet niks voor ons. Alsjeblieft, geef ons een stukje support. Een zeer vriendelijke brief en ja, dan komt al heel snel afgelopen week het antwoord van de wethouder van GroenLinks, Rutger Groot-Wassink. En hij zegt, nee hoor, ik ga niks voor de kerken doen. Want, en ja, dan komt er zo'n doekje voor het bloeden van, ja maar, wij hebben scheiding van kerk en staat. En wij zijn de staat en wij zorgen voor ons en de kerk moet voor zichzelf zorgen. Ja. Ook vertelde hij dat de hulp van de overheid aan kerken hem al lang een doorn in het oog was en dat hij daar zo snel mogelijk van af wilde. En zelfs zei hij er even bij, ik wil ook af van de vrijheid van onderwijs van al die christelijke scholen. Gemeente, we zullen als christelijke minderheid er aan moeten gaan wennen dat we geen overheid meer hebben die christenen vanzelfsprekend gezind is. We zullen meer en meer ook voor onszelf moeten instaan. En zijn we daar dan tegen opgewassen? Zijn wij tot die volwassenheid gekomen of hebben wij nog iets, zoals Calvijn dat zei, van ja, die naïeve kinderlijkheid. Hè? Of laten we ons misschien ook heel makkelijk meebewegen met de wind die er op dat moment waait. Hè? En vooral als die wind guur wordt en die wind ons wat kost, ja, dan kunnen we zomaar ons laten meesleuren door. Ja, de geest van de tijd. De Heer Jezus, hij wapent zijn discipelen ertegen. En dat is ook onze opdracht, om ons ertegen te wapenen. Wat hij gaat meemaken, dat zullen zijn kinderen op de een of andere manier steeds meer gaan meemaken. Ze hebben hem gehaat. En ze zullen ook ons haten. En dat betekent wel dat er tijden gaan aanbreken waarin het er wel eens echt om zou kunnen gaan spannen. Ze gaan hem grijpen. Ze gaan hem voortdrijven door de straten van Jeruzalem. Tot aan het kruis. En als een misdadiger zal hij gehangen worden tussen twee misdadigers in. En de zijnen. Ja. Ik zei al, dan gaat het om spannen. En wat doet Jezus dan? Dan komt hij, ja prachtig, voordat hij weggaat. Mooi hè, dat hij dan met een advies komt. Met een opdracht. Hij bedoelt het zo goed, hij wil hun toerusten. Maar ja, het klinkt ons wel heel vreemd in de oren. Vers 36. Want hij zegt, ja maar toen zond ik jullie uit. Zonder portemonnee? Maar nu moet je je portemonnee wel meenemen. En in onze tijd je bankpas erin. En zegt hij, toen zond ik je uit. Ja, zonder reistas, zonder eten erin, zonder proviantas. Had je allemaal niet nodig, je koelbox en zo. Hij zegt, maar ja, moet je nu wel meenemen. Dat heb je nodig. En dan volgt er nog een opdracht van Jezus die we echt nooit uit zijn mond zouden verwachten. Namelijk, als je nou geen zwaard hebt, nou, dan moet je je bovenkleed maar verkopen. En dan moet je maar een zwaard gaan kopen. Tegenwoordig zouden we zeggen, ah ja, moet je een revolver aanschaffen of een pistool of zoiets. Hoewel messen in onze tijd in dat circuit ook weer volop dienst doen. Deze woorden uit Jezus' mond, heel apart. Uit de mond van hem die gezegd heeft, als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Uit de mond van hem die gezegd heeft, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Uit de mond van hem die gezegd heeft, zalig zijn de vredestichters. En dat als we vervolgd worden omwille van zijn naam, dat we dan zalig gesproken zullen worden. Gemeente, als wij zo'n opdracht uit Jezus' mond lezen, ja, dan komt misschien al snel het idee boven van een soort heilige oorlog, een soort christelijke jihad, hè, om onchristelijke gebieden, hè, goddelozen, heidenen, te gaan kerstenen, hè, met geweld, zoals vroeger ook wel gebeurde. Bedoelt Jezus dat? Nee, echt niet, echt niet. Nee, hij plaatst wel de zijne midden in de strijd. En in die strijd zorgt hij wel, maar niet rechtstreeks, niet fysiek. Maar hij geeft zijn kerk hier wel een grote verantwoordelijkheid. En er is zelfs een organisatie nodig, er is overleg nodig, er zullen financiën nodig zijn. Het gaat allemaal niet vanzelf, ook voor ons niet. Een welgezinde overheid voor kerk en christenen hebben we niet meer. Ik denk even terug aan het verleden, de tijd van Constantijn de Grote, die keizer uit de 4e eeuw, hè, die de kerken volop en de christenheid volop bevoorrechtte. En in die tijd, ja, wilde je verzekerd zijn van een baantje en wilde je erbij horen en zo. Ja, dan ging je naar de kerk, want dan had je betere kansen in je leven. Ja, dat was aan de ene kant mooi. Aan de andere kant had het ook zo zijn gevolgen voor de kwaliteit van het christendom. Want toen werden de kerken van goud. En voorheen waren ze van hout. Maar ik denk aan dat oude spreekwoord. Toen de kerken nog waren van hout, waren de christenen van goud. En toen de kerken werden van goud, werden de christenen van hout. Dus ja, te veel privileges, dat werkt ook niet. Gemeente, De Heere gaat in onze tijd een andere weg met zijn kerk dan voorheen. Kerk en christendom komen steeds meer op de tocht te staan. En zeker, dat moeten we ook zien. Er zijn positieve uitzonderingen. En ik denk dat we in ons land nog rijk gezegend zijn. Bovendien, het leven met de Heere is niet afhankelijk van de vrijheden die we hebben. Er kunnen momenten zijn waarop de Geest ons meeneemt naar de berg der verheerlijking en we volop bediend worden door de Heer en vertroost en bemoedigd worden, dat de toppen van het geloof er zijn. Maar er kunnen ook zo weer momenten zijn dat de Heer ons naar de woestijn voert, waar het dor is, droog en mat, Psalm 63. Maar, en dan denk ik even aan Hosea, is het niet juist daar dat hij naar ons hart spreekt en daar nogal eens geestelijk bronnen opent en ons geestelijk komt voeden en komt laven? Soms moeten we als kerken diep doorheen. We zijn hier op aarde nooit helemaal thuis, nooit helemaal ingeburgerd. We blijven op doortocht totdat we eenmaal thuis zijn in de stad met de fundamenten. Ook als werkers in de wijngaard. Het ene moment, dan kan het zijn als een Filippus, dat we met zegen werken in Samaria. En het andere moment stuurt de Heere zijn dienaren soms ineens zo naar Gaza uit. Want daar is dan een Moorman die tot geloof gekomen is en gedoopt moet worden. En dan kan de Geest ook zomaar weer je ergens anders naartoe sturen. Zo oefent de Heere zijn kinderen. En ik weet dat vanuit onszelf ligt dat niet zo. En vanuit dat oogpunt is het ook geen wonder dat de discipelen in vers 38 ineens met die twee zwaarden aankomen. aan de avondmaalstafel. Ineens zijn ze er. Zomaar onder hun kleed vandaan. Gemeente, het is wat. Twee zwaarden op de avondmaalstaf. Je moet er toch niet aan denken. Zulke heilige momenten. Wie neemt er dan een zwaard mee? En dat geldt ook voor onze avondmaalstafel. Maar dat geldt net zo wel voor die tafel waar Jezus aan zat. Want hij heeft die toch maar heel duidelijk in het teken laten staan. Uiteindelijk van zijn lijden, sterven en opstanding. En daar verwacht je geen zwaard. En dan denk je, waar komen die zwaarden ineens vandaan? Ja, het moet wel zo zijn dat dat ene zwaard bij Petrus vandaan kwam. Want die hanteert dat even later in de hoofd ook. Als die Malchus zijn oor afslaat. De kerkvader Chrysostomus, een Oosterse kerkvader, die heeft er een aardige verklaring voor gegeven. Ik weet niet of het waar is hoor. Maar hij zegt, ja, die twee zwaarden, dat is niet zo ingewikkeld. Dat waren gewoon de twee messen waarmee het paaslam geslacht is. Die lagen daar gewoon. Dus, ja, dan doen de discipelen maken daar meteen een zwaard van. Kijk, ja, nou, maar met dit zwaard doen wij het wel. En met dit zwaard gaan wij wel vechten. Nou, is het nou een goede uitleg? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zou wel kunnen. Waarom? Wel, het was in die tijd ten strengste verboden om als Jood een zwaard of een dolk bij je te dragen. Waarom? Wel, dat deden de zeloten. En de zeloten waren de strenge bestrijders, de bestrijders van de Romeinen. En de zeloten die hadden van die kleine dolken, die ook wel zwaarden genoemd werden. En die hadden ze altijd verstopt onder hun kleed. En dan liepen ze heel stiekem achter hun vijanden aan. En dan haalden ze ineens zo'n kleine dolk tevoorschijn. En dan staken ze daarmee in de rug van die ander. Mensen die de Romeinse overheid steunden of Romeinen. En daarom was het ten strengste verboden om een zwaard bij je te hebben. Dus eigenlijk ja, kun je ook niet voorstellen dat twee discipelen met een zwaard liepen. Mogelijk waren het wel die messen van het avondmaal. Maar die twee zwaarden, zijn die genoeg voor de discipelen? Op zich natuurlijk niet. Wat moet je als elftal met twee zwaarden maar? Ja, daar denken ze niet aan. Ze hebben zoiets van, nou, hier is het begin en de rest komt wel. Ze hebben het helemaal voor elkaar. Heren, stuur ons er maar op uit. En wij zijn er klaar voor. Wij gaan ervoor. Wij zijn toegerust. En kort daarna hanteert Petrus dat zwaard ook. Hè? Want die tegenstander Malchus, die zal het voelen. En wat zegt de heiland dan aan het eind van vers 38? Het is genoeg. Als je deze woorden letterlijk neemt, leest, dan zijn het, ja, dan denk je, wat moet je daarmee? Zijn die twee zwaarden genoeg voor 11 discipelen? Nee, dat bedoelt hij niet. Het is een Semitische, een Joodse uitdrukking. Het is een vaststaande uitdrukking. En daar bedoelt Jezus mee, we hebben er genoeg over gehad. Stop ermee. Genoeg zo. Laat maar. Ik denk aan Deuteronomium 3, daar komt precies diezelfde uitdrukking voor. Het gaat over Mozes. En Mozes die heeft 40 jaar met dat volk opgetrokken. En dan zijn ze bijna in Kanaan en dan mag die Kanaan niet in. Ja, het is toch wat. En dat vindt hij zo erg. En dan zegt die Heere, alstublieft. Laat me eventjes die grens op. Laat me het land even zien. Hè, dat ik even die sfeer proef. Eventjes maar. En wat zegt de Heer dan? Genoeg zo. Er genoeg over gehad? Nee. Praat me er niet meer over. Gemeente, het mag helder zijn dat de Heer Jezus hier dit niet letterlijk bedoelde. Dat twee zwaarden genoeg zouden zijn. Nee, hij bedoelt met zwaarden, geestelijke zwaarden en geestelijke strijd. En hij gaat het allemaal niet uitleggen, want hij gaat er vanuit discipelen. Sorry hoor, maar ik heb jullie genoeg onderwijs gegeven. Je moet dit al lang verstaan. Jullie hebben een heel ander zwaard nodig. Het is niet door kracht nog door geweld. Hè. De kerk blijft kerk onder het kruis. Er moet een hogere strijd gestreden worden. Een geestelijke strijd met geestelijke wapens. En het zwaard dat we nodig hebben, dat is het zwaard van de geest, van Gods woord. Gemeente, de geestelijke strijd is zo anders dan de strijd van de wereld. In Efeze 6 worden we opgeroepen de hele wapenrusting van God aan te doen. Die hele geestelijke wapenrusting. Het borstwapen van de gerechtigheid, het schild van het geloof, de helm der zaligheid, het zwaard van de geest en Gods woord. En dan denk je misschien, ja, met die Bijbel. Ja, met een overmacht van mensen die gewapend zijn. Ja, maar dan ben je toch zwak. Ja, maar in Christus zijn we dan sterk. Gemeente, de geestelijke strijd is een strijd met gebogen knieën en gevouwen handen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Zwak in onszelf, sterk in hem. Het is Israëls God die krachten geeft voor wie het volk zijn sterkte heeft. Ik denk ook aan dat prachtige stuk waar Romeinen 8 mee eindigt. Als God nou voor ons is, hè? Wie is er dan tegen ons? Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het toch die rechtvaardig maakt? Wie verdoemt het dan? Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard? Als we omwille van Christus de ganse dag gedood worden, als we geacht worden als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Gemeente, de Bijbel houdt ons voor de strijd van het geloof te strijden en te grijpen naar het eeuwige leven. En het gaat hier wel over de strijd van het geloof. Hè? Zonder geloof zal die strijd ons bij de vingers afbreken. Wat hebben geloofshelden gestreden in de Bijbel? Ik denk aan Abraham. Jarenlang moest hij wachten op de vervulling van de belofte. Maar hij bleef geloven. Ik denk aan Mozes. Hij had alles bij de farao. Zoon van de farao aangenomen. Alle voorrechten. En wat zegt hij dan? Ik wil liever met het volk van God slecht behandeld worden dan voor een tijd de zonde te genieten. Dat niet. Dat is de weg die de Heere voorhoudt. Die geestelijke weg. Met alle consequenties van die kruisdrager. Achter de grote kruisdrager aan. En maar wegschuilen achter hem. Gemeente, ook als we bespot, gesmaad, vervolgd worden of wat dan ook. Zie maar steeds op hem. Hij gaat voorop. En als de weg te zwaar wordt en te diep. Dan draagt en ondersteunt hij. En dan denk ik nog even aan het uur van onze doop. En wat zegt de doopformulier dan? Ja, dat houdt ons voor, ons kruis dan maar vrolijk achter hem aan te dragen. En maar op hem te zien. En vanuit dat vaste vertrouwen dat we niet door ons zwaard, maar door en in hem. Die aan het kruis de zaligheid voor al de zijnen bewerkte, meer dan overwinnaars te zijn. Amen. gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En we willen in onze voorbeden de heren danken dat gisteren Mark Boon en Annemarie Boon Roosendaal 25 jaar getrouwd waren. We willen in het bijzonder bidden vanmorgen voor de familie van Oosterbrugge. Gisteren is de oudste broer van Beb en de zwager van Chris hersendood verklaard. Een hele klap voor weer die familie. We willen ook bidden uiteraard voor de blijdeniscategezanten. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u dat u gehoorzaam was tot het einde toe. Met dat einddoel voor ogen. En dat u, Heer Jezus Christus, uzelf, door al dat lijden heen hebt geloofd tot het einde toe. En Heer, wij lijken zoveel op die discipelen. We zien het van afstand, maar we doorgronden het niet. We horen het, maar we verstaan het zo vaak zo slecht. Ach Heer, wij bidden u, leer ons uw lijden recht betrachten. Die zee waarin onze gedachten zomaar wegzinken. Heer, leer het ons te peilen, de diepte ervan. Om u daarvoor nog steeds meer te mogen loven en danken en prijzen. Heer, nu u niet meer fysiek onder ons bent, zorg voor ons als de goede herder. We hebben dat zo nodig. Een kudde, schapen, nu de herder geslagen is en de wolven er zijn, wat zijn we kwetsbaar. Ze hebben u gehaat en ze zullen ook ons haten. Heer, bewaar ons ervoor dat we op aardse strijdmiddelen vertrouwen. Maar doe ons delen in die geestelijke wapenrusting om de goede strijd van het geloof te strijden. Heer, wij bidden voor de gemeente, uw gemeente. Voor alle arbeid ook die hier gedaan mag worden, wilt u uw rijke zegen eraan verbinden. En Heer, zo bidden we voor elkaar. Voor de zieken, voor degenen die het moeilijk hebben, voor degenen die eenzaam zijn, voor degenen die zich zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen, waar relaties stuk gaan, waar kinderen thuis spanningen ervaren. We bidden voor degenen die ongewenst ongehuwd zijn of ongewenst kinderloos. Wat kunnen diep van binnen verlangens zijn, die maar blijven opspelen? Wat hebben we uw geestelijke wapenrusting ook daarin nodig om in die strijd sterk te staan? Maar geef ook dat we kwetsbaar durven zijn en het ook durven delen met anderen, ook in de gemeente. Want waar één lid lijdt, lijden toch alle gemeenten, heel dat lichaam, als het goed is. Heer, wij danken voor zegeningen die er mochten zijn. En als we ze leren tellen, ach Heer, wat zijn er dan velen? En doe ons er maar op zien en er steeds bij stilstaan met grote dankbaarheid en diep ontzag ten opzichte van u. Heer, wij danken. In het bijzonder met Mark en Annemarie Boon, Roosendaal. Gisteren 25 jaar getrouwd, wat een rijke zegen. En vooral als er liefde en trouw mag zijn en de kinderzegen werd ontvangen en er ook met liefde en toewijding gezorgd mag worden voor de pleegkinderen. U zij de dank. Heere, zegen heel dat gezin in alle opzichten en gedenken met elkaar ook wat het toekomende betreft. Zowel wat de tijdelijke dingen als de eeuwige dingen betreft. En Heere, zo bidden we u vanmorgen heel in het bijzonder opnieuw voor de familie van Oosterbrugge, waar een broer en zwager gisteren hersendood is verklaard. Wat een schok opnieuw. In deze familie, maar ook in het gezin. Ook bij Beb en Chris. Ach, Heere, een oudste broer. Zo plotseling. Wilt u Chris en Beb en heel die familie ondersteunen en sterken in deze diepe weg? Hier aan de andere kant danken we u dat ze niet hoeven achter te blijven als degene die geen hoop hebben. Een grote troost in deze diepe weg. Heer, omring hen met uw nabijheid, met uw vertroosting, met uzelf en breng dan alles mee. Heer, zo bidden we ook voor de drie jonge gemeenteleden die zich voorbereiden op het doen van belijdenis en maken hen er ook geestelijk klaar voor en doen er ook naar uitzien om in alle vrijmoedigheid voor uw naam, de enige naam die onder de hemel gegeven is, tot zaligheid ook uit te komen. En niet alleen dan, maar heel hun leven. Ach, Heere, wij danken u voor de christelijke opvoeding die ze alle drie van jongs af aan mochten ontvangen. Wilt u uw rijke zegen daaraan verbinden? En dan bidden we ook voor de gezinnen waaruit ze komen. Ja, Heere, we bidden voor heel de gemeente. En geef dat zo de gemeente ook tot steun mag zijn. We hebben ook verantwoordelijkheid voor elkaar. En geef dat we die verantwoordelijkheid ook waar maken. Hier zo bidden we voor kerk en zending. Voor een kerk die steeds meer op de tocht komt te staan, ook in ons land, in ons werelddeel. Heer, bewaar ons voor onheilige strijdmiddelen. Maar geef dat we die geestelijke strijd mogen strijden met u. Hier zo bidden we voor een wereld waarin het lijkt te gaan om de macht van de sterkste. Heere, wij bidden u, doe meer en meer het voorbeeld van u navolgen. U die kwam om te dienen, de minste te zijn. De nederigheid, leer het ons. U die uzelf ervoor over had, om ons maar te kunnen redden. Heere, wij bidden om vrede, waar het oorlogsgeweld maar doorgaat. Al diegenen, ook al die jongeren, die jonge soldaten, die hun leven geven voor volk en vaderland. Ach, Heer, denk ook al die gezinnen, waar zoveel leed, zoveel gemis, zoveel pijn ervaren wordt. Al die gewonden ook, degenen die voor heel hun leven gewond zijn. Lichaamsdelen missen, kinderen die voor hun leven lang getekend zijn door het vreselijke oorlogsgeweld. Denken we vooral ook aan het Midden-Oosten. O God, wij bidden u, maak aan dit zinloze bloedvergieten een einde en leer het van u, de vredevorst, verwachten. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Geef een gezegende zondag, ook allemaal uw zegen. Een gezegende week, ook in alle activiteiten die er vanuit de gemeente mogen zijn. Zegen al dat werk. Onze verwachting is van u. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen uit genade. Amen. De gemeente, ons slotlied is Psalm 118, daarvan vers 8 en vers 14 en dat zullen we staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen. Dank u.